Peter, just walk a little farther.
Why?
To be closer. Simon, do you love me?
Yes. You know that I do.
Do you love me?
Yes.
Simon, do you love me?
With all my heart.
And you must feed my lambs.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik weet niet of het je opgevallen is als je al buiten bent geweest, maar jullie waarschijnlijk wel. Wat ontzettend lekker. Gisteravond begon het al, hè? Ik kwam de veranda uitlopen, we hadden de kachel goed opgestookt en ik was helemaal niet nodig geweest. Ontzettend lekker, dat warmtefront. Dus met het mooie weer en ja, ook met de kleine versoepelingen die er langzaam zijn, beginnen sommigen van jullie misschien toch nu langzaam na te denken over de vakantie. Nu moet ik heel eerlijk zeggen, bij ons thuis is er niet zo heel gek veel voor nodig om over de vakantie te hebben. En zo hadden we het pas bij het natafelen er ook weer over. En in ons geval gaat het daar niet weinig over Thailand. En wat ik nou vet gaaf vond, was wat Eva, onze oudste dochter, zei. Ze zei, wat ik altijd tof vind, is als we geland zijn en dan door de douane heen zijn gegaan en dan de schuifdeuren van het vliegveld uitlopen naar buiten. Want op dat moment zei ze dat die deuren dan opengaan, dan komt die warme deken over je heen en dan ruik je die zoete geur, de typische lucht van Bangkok. En dan zei ze, en dat is net alsof ik thuis kom. Zo herkenbaar. Nou, ik zat natuurlijk met zo'n smel ernaar te luisteren, ik vond het heerlijk om te horen. Maar volgens mij is dat voor heel veel van ons herkenbaar, toch? Bedoel ik niet Bangkok, maar dat een geur soms meer herinneringen en meer gevoelens omhoog brengt dan foto's, of weet ik veel, of video's of dat soort dingen. En zelf heb ik dat bijna altijd als ik hooi ruik. Als ik ergens fiets, of zelfs als ik in de auto zit en er komt een vleugje wind van het hooi wat op het land ligt de auto in, dan ben ik in gedachten direct in Zwitserland. Nou, dan moet ik denken aan de vele zomervakanties die ik op de boerderij heb doorgebracht. Maar ook dat mijn opa en mijn vader naar onze weilanden gingen om te gaan hooien. En bijna net zo extreem als op die foto. De tractor, die oude burer die we hadden, en dan de wagen erachter, die hooiwagen met speciale assen, die heel schuin stonden en ik beneden bij het veld helemaal naar boven keek van wow. En mijn opa, ze kon natuurlijk niet overal bij, die dan gewoon nog met de sijs in zijn hand de randen ging wegmaaien. En dan stond hij daar zo, hij rookte niet meer. Ze had zo'n, altijd van de kersenboompje zo'n stompje in zijn mond. En dan had hij hier zo'n holstertje, en dan pakte hij zijn slijpsteen en dan die sijs. En stond zo, ik hoor het nu nog, zo. Zit, zit, zit. Die slijpsteen ligt bij ons nog steeds in de keuken, daar scherp ik onze messen mee. Telkens als ik hooi ruik, moet ik daaraan denken. Maar ook aan de momenten dat ik me soms best wel stevig alleen voelde. Want vanaf mijn zesde ben ik elke zomer anderhalve maand naar mijn vader en naar mijn opa en oma in Zwitserland geweest. Dan waren er echt momenten dat ik me ontzettend ongelukkig voelde, heimwee had, zeg maar. Maar ook heel veel momenten dat het super gaaf was. Avontuurlijk, dat we, moet je voorstellen, door onze eigen bossen liepen, dat ik daar doorheen struinde. Of dat ik illegaal boven bij de stal via een zijdak naar binnen klom en dan zo op de hooiberg sprong. Mijn opa natuurlijk weer boos. Nou, dat moet je niet doen, dat is slecht, dat is winters. Nou, bla bla bla. Telkens als ik hooi ruik, komen dat soort herinneringen omhoog. En in het gedeelte dat we vandaag gaan lezen in de Bijbel, zou er ook wel eens sprake geweest kunnen zijn van zo'n soort herinnering door een geur. Nou, pak Gods woord erbij, zou ik zeggen. Inderdaad, je hebt het gehoord. We gaan lezen uit Johannes 21. En dan gelijk vanaf het eerste vers. Dat is het laatste hoofdstuk in het Johannes-evangelie. En vanochtend heb ik zelf de NBV-vertaling meegenomen. En daar staat het volgende. Dit is na Pasen.
Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het meer van Tiberias. En dat gebeurde als volgt. Bij het meer waren Simon Petrus en Thomas, dat betekent tweeling, Nathanael uit Cana in Galilea, de zonen van Zebedeus en nog twee andere leerlingen. Petrus zei, ik ga vissen. Wij gaan met je mee, zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever, al wisten de leerlingen niet dat het Jezus was. Hij riep, hebben jullie soms iets te eten? Nee, antwoordden ze. Gooi het net als stuurboord uit, riep Jezus, dan lukt het wel. Ze wierpen het uit en er zat zoveel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. De leerling van wie Jezus hield, zei tegen Petrus, het is de Heer. Zodra Simon Petrus dat hoorde, schortte hij zijn bovenkleed op, meer had hij niet aan, en sprong in het water. De andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer 200 el, zeg maar 80, 90 meter. Toen ze aan land kwamen, zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. Jezus zei, breng ook wat van de vis die jullie net gevangen hebben. Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land. Het zat vol grote vissen, welgeteld 153, en toch scheurde het niet. Jezus zei tegen hen, kom, eet iets. Geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie die was. Ze begrepen dat het de Heer was. Jezus nam het brood en gaf hen ervan, en hij gaf hen ook vis. En dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen, nadat hij uit de dood was opgestaan. Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan. In het filmpje zag hij dat hij ze apart nam. Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief? Meer dan de anderen hier? Petrus antwoordde, ja, Heer, u weet dat ik van u houd. Hij zei, wijd mijn lammeren. Nog eens vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, heb je me lief? Hij antwoordde, ja, Heer, u weet dat ik van u houd. Jezus zei, hoed mijn schapen. En voor de derde maal vroeg hij hem, Simon, zoon van Johannes, houd je van me? Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei, Heer, u weet alles. U weet toch dat ik van u houd? En Jezus zei, wijd mijn schapen. Het is heel mooi, maar ook heel indringend hoe Johannes hier zijn evangelie aan het afronden is. Petrus, zoals de meesten wel weten, heeft Jezus ontzettend in de steek gelaten. 3 keer heeft hij gezegd dat hij Jezus niet eens kende. Toen hij zich lekker stond op te warmen bij het vuur daar op de binnenplaats van de hoge priester. En nu is er weer een vuur dat brandt met diezelfde geur. Maar nu aan de oever van het meer van Galilea. En ik kan me goed indenken dat de geur van dit vuur Petrus deed herinneren aan dat andere vuur. Tijdens die verschrikkelijke nacht. En waarschijnlijk is dat ook wel de reden dat Johannes dat hier zo expliciet noemt. Na die wonderlijke vangst en nog steeds verwonderd over het feit dat ze hier bij Jezus zitten, staat Jezus op, in ieder geval zo is dan in het filmpje mooi getoond, en neemt hij Petrus apart. Weg van de rest. En dan loopt hij een stukje verder met hem. En wat zal er dan door Petrus heen gegaan zijn, hè? Ik denk dat we ons dat heel goed voor kunnen stellen. Oh nee. Nu gaat hij er toch over beginnen. En wat zal ik zeggen? Ik bedoel, wat kan ik zeggen? Hij weet precies wat ik gedaan heb. Hij weet alles. Terwijl ik eerst met mijn grote waffel zei dat ik zelfs voor hem zou sterven. En wat deed ik toen ik bij dat vuur stond? Hij keek zelfs naar me toen ik het deed. Maar dan spreekt Jezus hem aan en stelt hem een vraag. Een vraag die precies ook op die loyaliteit ingaat. De vraag, zou je kunnen zeggen. De vraag van Pasen. Simon, zoon van Jona, heb je mij lief? Meer dan deze anderen. En daarmee worden de discipelen bedoeld. Maar tegelijkertijd, mensen, ook al het andere in Petrus' leven. Dit gedeelte, voor heel veel van ons natuurlijk gesneden koek, voor de meeste van ons. Maar die vraag die zal je gesteld worden door Jezus. Punt is, die vraag stelt hij ook ons in de Bijbel, door zijn geest. Heb je mij lief? Meer dan je familie? Heb je mij lief meer dan je vrienden, meer dan je bankrekening? Heb je mij lief meer dan jouw plannetjes? Zelfs meer dan jezelf? Hoe vaak hebben wij de Heere Jezus dan wel niet verloochend, hè? Dat soort gedachten en diezelfde onrust is ook door Petrus heen gegaan. Het antwoord van Petrus was: ja, Heer, u weet dat ik van u houd. Zijn antwoord is in het Grieks van het Nieuwe Testament echter anders. Petrus gebruikt een ander woord en het kan niet toevallig zijn. Want hij herhaalt hier dus niet het woord dat Jezus gebruikte voor het liefhebben, namelijk het Griekse werkwoord agapo, dat die volledige en die gevende liefde van de Heere God omschrijft. Nee, Petrus gebruikt het woord phileo, broederlijke, vriendschappelijke liefde. Een heel mooi woord, maar wel een beetje lager op de schaal, zeg maar. Wat Petrus dus eigenlijk tegen de Heere Jezus zegt, is: ja, Heer, u weet dat ik uw vriend ben. En dat is het verste dat Petrus kan komen op dit moment in zijn reactie. Ik bedoel, hoe kan die ook zeggen dat hij met dezelfde liefde van Jezus houdt zoals Jezus van hem? Als je zo heel even dus de grondtekst induikt, voel je gelijk de dramatiek van dit gesprek gelijk aan. De spanning. Maar ook de triestheid eigenlijk, hè? De spijt van Petrus. Wat er was gebeurd, had ontzettend veel met hem gedaan. Maar nu, tijdens deze aparte en onverwachte ontmoeting met de opgestane Heer, kan ik me voorstellen dat hij denkt: ja, maar dat gaat me nooit meer gebeuren. Maar dan komt die vraag. En als Jezus hem dan voor die tweede keer diezelfde vraag stelt, geeft Petrus weer hetzelfde antwoord. Ja, Heer, u weet dat ik uw vriend ben. En ik vermoed dat dat bij heel veel van ons resoneert in het hart. Bij mij in ieder geval wel. Heel wat van ons weten maar al te goed dat we de Heer soms heftig teleurgesteld hebben, toch? Dat we een zooitje hebben gemaakt van ons discipelschap. Dat we met onze schijnheiligheid door de mand zijn gevallen, zeg maar. Dat we de andere kant op hebben gekeken. Dat het ons te warm onder de voeten werd. En we ontkenden maar wat we eigenlijk wel geloven. Heel dubbel. Dat we aan het slabakken zijn als het om onze navolging gaat. Navolging van Jezus. En dat is niet alleen confronterend, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat gaat ook niet weg. Er zijn dingen waar ik mee worstel. En er zijn dingen waar ik geen groei in ervaar. En die zorgen ervoor dat ik regelmatig ervaar dat er, ja, zeg maar, iets tussen mij en de Heere God instaat. Ja, en in zekere zin is dat dan natuurlijk ook wel zo, toch? Volgens mij heb ik het al wel eens gedeeld met jullie. Dat er op momenten dat ik ergens ben en iemand dan vraagt wat ik doe en ik zeg dan dat ik voorganger ben, en dan gaan ze iets vragen over God of over het geloof, dat ik er dan, ja, best wel regelmatig voor koos om er niet op in te gaan. Gewoon omdat ik er even geen zin in had. Nou, inmiddels heb ik besloten om dat niet meer te doen aan de tijd, maar het gesprek dus wel aan te gaan. Maar mensen laten dat niet overkomen als een succesverhaal of zo, echt niet. Er zijn nog zat andere dingen waar ik, durf ik het te zeggen, lauw ben. Niet helemaal toegewijd. Laks, geef het een woord. En dat speelt soms ook in de gemeente, zusters en broeders. Dat er momenten zijn dat ik geen zin heb in iets. En dat dan soms maar half doe. En dat ik daarmee jullie en daarmee de Heere Jezus zelf tekort doe. En als Jezus dan tegen Petrus zegt: hoed mijn schapen, dan voel ik me op zo'n moment al helemaal tekortschieten. En geloof mij, dat kan heel erg op je drukken. En eerlijk gezegd,
schaam ik me daar ook een beetje voor. Richting jullie? Richting de Heer Jezus? Misschien herken je zelf die schaamte in jouw leven, in relatie met de Heere God of met anderen misschien ook wel. En toch zijn we hier, online, live. Toch blijven we in de buurt van de Heer Jezus. De een dichterbij dan de ander, maar toch. Omdat ik en jullie net zo, denk ik, desondanks toch bij hem willen zijn. Dat we liever bij Jezus zijn, zelfs wanneer je je schaamt, of wanneer het soms ongemakkelijk voelt, dan dat we ons zouden gaan verstoppen. Of dat we zouden gaan weglopen. Ja, Heer, u weet dat ik uw vriend ben. Dat. En de reactie van Jezus is verbluffend. Hoed mijn schapen, zegt hij. Zorg voor de gemeente. Zorg voor je zusters en broeders. Zorg voor je geloofsgenoten. Wat indrukwekkend is, is wat hij niet zegt. Nou, Petrus, je hebt het echt verprutst, jongen. De enige manier om hier eventueel nog uit te komen is een strafherstelcursus van 6 maanden. Nou, en dan kijken we nog wel even verder, jong. Nee, hè? De vergeving van Petrus op dit moment komt in de vorm van een nieuwe opdracht. Jezus was op de opstandingsdag al aan Petrus verschenen. Er is niet opgeschreven wat ze op dat moment gezegd hebben, wat daar gebeurd is. Maar er zal ongetwijfeld herstel van hun relatie hebben plaatsgevonden. Zoals wij, zusters en broeders, gemeenten zoals wij die ook hebben mogen ervaren. Toen de genade en de vergeving van de opgestane Heer ons hart raakte. Op enig moment in ons leven. En al die momenten van herstel en vergeving die daarop volgden. Je kunt ze niet tellen. En hier, in die ontmoeting met Petrus, krijgt die heerlijke vergeving de vorm van een nieuwe opdracht. Dat is het teken van Jezus' liefde, gemeente. En vergeet niet, hè. Dit is Petrus met zijn grote waffel, waarmee hij Jezus verloochende. En met zijn kleine hartje en zijn snelle voeten, waarmee hij gauw wegvluchtte. Maar elke bediening met een soort van geschiedenis als die van Petrus, dus met diepe kuilen, begint op dat punt. Namelijk met de vrijmakende vergeving van hen die gefaald hebben. Dat is wat Petrus hier ervaart. Maar dan komt toch die derde vraag, hè? En deze keer, moet je opletten, deze keer gebruikt Jezus het woord dat Petrus al 2 keer heeft gebruikt. Simon, zoon van Johannes, ben je mijn vriend? Petrus was van slag en verdrietig, schrijft Johannes. Dat Jezus hem de vraag nu zo stelde. Misschien wel teleurgesteld. Misschien wel het meest in zichzelf. En toch antwoordt hij. En hij zegt, Heer, u weet alles. U weet toch dat ik van u houd. U weet toch dat ik uw vriend ben. Het punt hier, gemeente, is volgens mij dit. En het is een punt dat velen van ons nodig hebben, denk ik. Ieder op zijn eigen weg van discipelschap, van toewijding. In je eigen schaamte misschien wel. En dit is in ieder geval voor mij de kern van de paasboodschap, hoor. Voor hen die graag Jezus vriend willen zijn, hem willen volgen, hem willen dienen. Jezus zegt dan namelijk dit. Oké. Het is goed zo. Als dat punt is, Petrus, Marco, Erik, Johan, Redolf, Annemiek. Als dat het punt is waar je staat, dan beginnen we vanaf dat punt. Dat is Jezus. Net als bij Maria Magdala en haar tranen, weet je nog? Net als bij Thomas en zijn scepticisme, komt Jezus ook Petrus hier halverwege tegemoet. En het dringt er niet bij hem aan, hè, om dat grote L-woord, om agape, gelijk te zeggen. Weet je, dat komt nog wel. Voor nu
blijft Petrus in de buurt van Jezus. Ja, Heer, u weet dat ik uw vriend ben. Helemaal prima, Petrus. Dan beginnen we daar. Hoed mijn schapen. En trouwens, het zal er soms niet makkelijk op worden, Petrus. En anderen hebben soms andere taken te doen voor mij. Maar jij moet gewoon dit onthouden. Volg mij. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. We krijgen hier een intieme en een indringende blik in het hart van Jezus. En wat een genade mogen ook wij ontvangen. Mag ook ik ontvangen. Ondanks mijn tekortkomingen. Wat een agape die Jezus ons geeft. Weet je nog dat ik zei, het is liefde die de opstanding gelooft? En vice versa is het ook de opstanding van Jezus die liefde doet ontwaken en laat groeien. Liefde voor Hem, liefde voor elkaar, liefde voor Gods schepping en ook liefde voor jezelf. Dat is Pasen. En dat is hier ook de boodschap van hoop. Dat is de goede boodschap, het evangelie. Voor, maar ook door de gemeente. In en door ons allemaal heen. Dat is de liefdesboodschap van Jezus. En ik bid zo, hè. En ik wil jullie ook aansporen. Laat het ook voor ons. In ons. Maar ook door ons heen zo zijn. Dat Jezus met zijn liefde in ons hart mag komen. En door ons heen zal gaan werken. Want dat maakt alle verschil. Amen.
Mogen we God danken dat Hij zo groot en zo liefdevol voor ons is. Ik heb het volgende lied gekozen, Al wat ik ben. En ik weet niet of u al u toegewijd hebt aan onze Heer. Maar als u het nog niet gedaan hebt, dan hoop ik dat u door dit lied misschien u kunt toewijden en anders opnieuw kunt toewijden aan onze hemelse Vader, onze Heer Jezus Christus. Dat zijn geest in u en mij mag wonen. Laten we gaan zingen.
Vertrouw op U en bids u heer. Ik aanbid u. Ik aanbid u heer. Ik vertrouw u. Ik vertrouw. Jezus, ik geloof in u. Jezus, ik vertrouw op u. En de reden dat ik leef, de reden dat ik zing, Jezus, ik geloof in u. Jezus, ik vertrouw. De reden dat ik leef, de reden dat ik zing, met u alleen.
Mega, uitspreken van je geloof opnieuw. Misschien twijfelend, zoals Petrus, je opnieuw toewijden. Het mooie vind ik van de Bijbel dat deze verhalen er ook in staan, Marco. Van prutsers, mensen met grote monden en die dan, zoals een Petrus, toch weer opnieuw mogen beginnen. Ik kan me zo voorstellen, als ik het verhaal zo op me af laat komen, dat dit gesprek al lange tijd in het hoofd van Petrus zat. Een blok op zijn maag.
Ja, denk ook, ja.
Ja, het was nodig. Dat moest gebeuren, toch, dit gesprek?
Ja, kijk, ze hadden elkaar al wel ontmoet. Jezus was al een paar keer aan ze verschenen. Wat ik zei, ik kan me wel voorstellen dat daar die relatie al goed was. In het licht van de opstanding. Dat langzaam besef landt bij hen wellicht sneller dan bij ons. Want zij hebben Jezus echt gezien wat dat betekent. Maar dat moest ook aangepakt worden. Dat is natuurlijk met ons ook, als je... We zeggen, ik geloof in u. En houden in weg, ik geloof u. Dat is veel meer dat vertrouwen nog. En als je tot geloof in de Heer Jezus mag komen, tot bekering. Dat is een groot, daarmee is het grote verschil gemaakt natuurlijk. Maar dan begint die weg van discipelschap. En dan zijn er nog allerlei stenen die uit die akker gehaald moeten worden.
Moet herstel plaatsvinden.
Ja, dat is een proces. En dat was voor Petrus denk ik ook zo. En... Het was voor Petrus, je ziet dat Jezus hier het initiatief neemt. Maar ik kan me inderdaad voorstellen dat Petrus daar ontzettend mee geworsteld heeft. Van ja, dat is, laten we zeggen, de elephant in the room. Ja. Die in zijn hart. Van,
hij was er bang voor, maar tegelijkertijd misschien zag hij er ook naar uit naar dit gesprek. Want dit moest.
Ja, ik geloof wel dat hij wist dat het vergeven was. Maar toch, maar wat betekent dat dan nu alsnog? Ja. Voor de rest van mijn leven met Jezus. Hè? Mm-hmm. En dat Jezus dan... Ja, die vragen zo stelt.
En lezen wij het ook niet vaak te makkelijk. Hè? Dus van, oh ja, Petrus met zijn grote mond. Maar we moeten natuurlijk niet vergissen dat hij tussen de soldaten in stond. En als hij misschien had beleden dat hij Jezus had geloofd, dan had hem dat ook zijn vrijheid en misschien ook zijn eigen leven kunnen kosten.
Ik had er niet eens gestaan. Ik was al achter de olijfberg gezeten.
Ja.
Inderdaad, als je wist wat voor setting dat was. En natuurlijk hadden ze herkend en aan hun dialect, dat zie je ook, hè. Dat is niet een of ander verhaaltje. Dit is gewoon geschiedenis. En ja, uit Galilea deden ze en spraken ze echt wel anders dan dat ze dat in Jeruzalem deden. Ik hoorde van gisteren nog iemand van Radio 1 die probeerde zijn Rotterdamse accent weg te halen. Nou, dat lukt echt niet. Nee. Dat hebben ze gehoord en dan ga je daar niet staan. En hij deed het toch. Hij wilde bij Jezus in de buurt zijn. Ja. Maar toen het erop aankwam, had hij zijn broek vol.
Ja. Hey, die steen op je maag. Ik moest er aan denken van... Ik heb het zelf ook wel eens gehad, hè? Van die gesprekken waar je denkt van, die moet er een keer van komen en je draait er al een tijd om die zaak heen. Heb je ook wel eens zoiets meegemaakt? Een gesprek dat je dacht van, ja, ik moet nu met deze persoon of met deze mensen gaan praten en...
Ja, vaak zat, helaas. Het is natuurlijk inderdaad die steen op je maag, die knoop in je buik dat je gesprek aan moet gaan. In mijn voorgangerschap heb je dat soms. Als mensen dingen zeggen of doen, waar je denkt, jongens, komt dit nu helemaal overeen? Dan zeg ik het zachtjes met wat de Heer Jezus ons voorhoudt, mij net zo. Dan is het natuurlijk zaak dat je dat vanuit die agape probeert te doen en een gesprek probeert aan te gaan. Dus niet met een of ander hamertje, toek, toek, toek. Doet Jezus ook niet. Maar soms moet je wel dingen adresseren. Maar privé ook wel. Ja, meer recent kan ik, het is niet handig om daar voorbeelden van te noemen. In mijn tienerjaren, eind tienerleeftijd. Ik ben met een grote groep opgetrokken rondom het Zuiderkruis en alles wat er was. Jaren met elkaar opgetrokken, maar die groep begon wat extreme gedrag te vertonen in de zin van drugsgebruik en andere zaken. Geef het met een knoop in mijn maag op zo'n avondje heb ik tegen, niet iedereen waren ze er, maar tegen de grootste groep ervan gezegd, jongens, ik vind het moeilijk, ik ga hier tussenuit. En waar je van tevoren als bloedbroeders hebt gezegd, we gaan nooit uit elkaar, dit is het. Nou, je weet wel, ja. Je jeugdig enthousiasme. Toch heb ik dat toen gedaan. Dan ben ik een anderhalf, twee jaar lang eruit gestapt. Maar dat was ontzettend moeilijk.
Ja.
En ik zat er heel lang tegenaan te hikken. Maar dat kan ook meer in privé situatie zijn met familie of vrienden. Als je soms wat moet zeggen. Ja, dat valt niet mee.
Nee. Nou, ik vond het heel mooi hoe je zo open was. Hè? Dat je zegt, van, ja, ook vanuit jezelf als voorganger, dat je worstelt met van, nou ja, je mag ook de schapen hoeden, zeg maar. Maar ja, dat mogen we met elkaar. En dat soms ook vallen opstaan is.
Ja.
Mooi als je daar ook zo...
Daarin spreekt mij dat gedeelte uit Johannes 21 ook ontzettend aan natuurlijk. Petrus krijgt daar een bediening van, heb ik jou daar. Maar Petrus is dan nog steeds Petrus. En ik ben ook nog steeds Marco met mijn lek en mijn gebrek.
Ja.
Maar Jezus blijft hetzelfde.
Ja.
En dat is het, weet je. En als we elkaar zo kunnen blijven zien, dat Jezus achter ons staat, of zelfs door Jezus heen elkaar kunnen zien.
Wat kunnen we leren van Jezus? Want die neemt het initiatief, hè? Die herstelt de relatie met Petrus. Wat kunnen wij daarvan overnemen?
Wat mij dus, deze gedachte, die is door mij getriggerd door Tom Wright. Dat Jezus aansluit waar Petrus op dat moment is. En dan niet de status quo maar houden en oké, whatever. Nee, hij geeft hem een opdracht mee en het zal moeilijk gaan worden, want je gaat groeien en dan wordt er ook gesnoeid. Nou ja, bekende verhaal. Maar hij sluit aan bij waar Petrus op dat moment zit. En dat doet God bij ons ook. Ja,
stap voor stap.
Ja, en ik hoop dat ik dat dus ook doe bij anderen.
Ja.
Aansluiten waar ze op dat moment zitten. Terwijl ik misschien verder ben in mijn discipelschap of in mijn theologie of met mijn dochters en hoe zij zich zouden moeten gaan ontwikkelen. Aansluiten.
Is dat ook de reden waarom we vinden dat lastig, denk ik. Als ik om me heen luister naar mezelf kijk. Dat ik ook vaak teleurgestelde christenen spreek. Die zeggen, ja, ik zou eigenlijk meer stille tijd willen hebben. Ik zou eigenlijk meer willen bidden. Ik zou eigenlijk meer willen Bijbel lezen.
Mm-hmm.
Een soort van chronische ontevredenheid. Wat kunnen we daarmee,
ja,
Marco?
Zo, ei van Columbus. Ja, nou, wat kunnen we daarmee? Ik denk als je naar deze tekst kijkt, waar ik vandaag uit heb gesproken. Dan zie je dat Jezus aansluit bij wat Petrus eigenlijk zegt. Ik ben uw vriend, phileo, op dat niveau. En zo ervaren we onszelf ook. We zitten niet soms op agape of op de megadiscipel die elke dag een uur lang in de Bijbel leest of weet ik veel wat. Maar Jezus komt waar wij zijn. Dus Jezus is onze vriend. En dat mag ons heel veel rust geven. Hij gaat met ons mee. Maar hij is ook onze meester. En dat zie je aan het eind van dat evangelie ook. Ja, maar jij volgt mij. Ik ben wel je meester. En dus er zit soms ook wel wilsbesluiten in. Ja, dat is natuurlijk flauw om dat voorbeeld te noemen, maar het is zo helder, omdat ik het zelf ook herken. Ja, stille tijd in de Bijbel lezen, ja. Maar ondertussen heb ik wel 4 afleveringen op Netflix gekeken, weet je, achter elkaar. Ja. Dus het kent beide kanten. Ja. Die rust en die vriendschap en het geaccepteerd zijn door Jezus, die aansluit bij ons en met ons meegaat. Maar aan de andere kant ook soms, que pasa?
Ja.
Kom op.
Mooi. Dankjewel, Marco. We zijn op weg met elkaar. Hè? Als volgelingen van Jezus ook in deze tijd. Meer dan 2000 jaar na dato. Ja, mooi. Volgens mij...